Wakker worden. Hé, hey, oom, het is wakker. Wellicht, jongeman, jonge dame, stond je moeder vanmorgen zo te roepen onder aan de trap. Maar hij bleek tegen dovemans oren gesproken, want jij sliep zo vast, al zouden ze bij wijze van spreken een kanon bij hebben afgeschoten, dan nog zou je niet wakker geschrokken zijn, hè? Want ja, hoe is dat gegaan? Je was tot in de vroege uurtjes vannacht op stap geweest en je had een paar pilsjes te veel gedronken. En je sliep zo vast. En je moeder maar roepen vanmorgen. Ten slotte liep ze je slaapkamer binnen en ze trok de gordijnen open. Jo, Stefan, wakker worden. Maar geprikkeld zei je: ach mens, zeur toch niet. Laat me met rust. En je draaide je nog eens om en je sliep rustig verder. Totdat het je vader te gortig werd. En driftig stormde hij naar boven en hij rukte het dekbed van je af en hij sommeerde. En nou wakker word jij. Opstaan, vlug een beetje. Want over 3 kwartier dan moet je al in de kerk zitten. Ja, gemeente, dat willen blijven liggen, hè. Zo ging dat vanmorgen dan bij die jonge vriend. Maar gaat het bij uw broeder door de weeks ook niet vaak zo? Dat je wekker gaat, 's morgens vroeg? Ja, je zet hem af. Nog eventjes blijven liggen. En je snurkt dan weer verder met alle gevolgen van dien. Gevolg ook dat je te laat op kantoor komt. Wakker worden, opstaan, dat valt niet altijd mee. Laten we maar eerlijk zijn, gemeente. Vooral als je bed zo lekker warm is. En toch, opstaan om naar de kerk, naar school, naar het werk te gaan. Je komt er niet onder vandaan. Want anders dan wek je het ongenoegen van de Heere God, van de schoolleiding of van je baas op. Met hele nare gevolgen dikwijls. Wakker worden. Ja, die oproep klinkt ook vanmiddag hier in de Maranatha-kerk. En die is gericht aan het adres van alle kerkslapers. Bij die kerkslapers moet u dan niet direct denken aan mensen wier oogleden wel eens zwaar worden tijdens de kerkdienst. Die zitten te knikkenbollen onder de preek. Dat komt natuurlijk ook wel eens voor. Misschien uw buurman of uw buurvrouw wel. En dat past natuurlijk al helemaal niet. Want stel nou voor, je zit ergens op visite en je gastheer die praat tegen je, maar jij zit dan te slapen. Dan komt het toch over als een uiting van ongeïnteresseerdheid. Zo van, man, je verhaal boeit me helemaal niet. Hoeveel te meer is het beledigend voor de heilige God als je zit te slapen terwijl hij tot je spreekt door de mond van zijn dienaar. En natuurlijk mogen wij, een oud en zwak iemand en iemand die een slapeloze nacht achter de rug heeft, daarover niet te hard vallen. Maar anders ligt het toch wel als het gaat om een jongere die zondagsnachts pas om 2 of 3 uur is thuisgekomen. Slapen in de gemeente van Christus, de opgestane, dat past niet. Want de gemeente van Jezus is immers naar haar wezen een opgewekte gemeente, een paasgemeente. En dat geldt dan natuurlijk vooral geestelijk. Het gaat erom dat geestelijke slapers in de gemeente vanmiddag worden wakker geschud. Wakker worden, opstaan, dat is nodig om straks de hemel binnen te gaan. Nou, daarover gaat het in de woorden van onze tekst. En het is gemeente de apostel Paulus die als een bezorgde vader zich buigt over zijn kinderen om ze te wekken. Mensen, wakker worden voordat het te laat is. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden en Christus zal over u lichten. Beter gezegd, het is de hemelse vader zelf die die wekroep laat horen. Wat ja, ons tekstwoord, je kunt dat al nalezen aan de hand van de tekstverwijzingen. Ons tekstwoord is immers een samenvoeging van dan 2 teksten uit Jesaja. Jesaja 16 vers 19 en Jesaja 60 vers 1. Sta op, uw licht komt en de heerlijkheid des Heren zal over u opgaan. Het is dus God zelf die die geestelijke slapers oproept om wakker te worden. Daarom zegt Hij, zo luidt onze tekst, en Hij, dat is de Heere God zelf. Ontwaakt, gij die slaapt. Ja, hier worden oud-testamentische bijbelwoorden tot klinken gebracht. Maar het neemt denk ik ook niet weg dat ook zij gelijk hebben. Die zeggen dat het hier gaat om een paaslied. Een hymne uit de dagen van de apostel Paulus. Een lied dat gangbaar was onder de christenen. En dat het gaat om een lied dat blijkt ook wel uit de dichtvorm in de grondtaal. Het is een lied waarmee men de ongelovigen wilde doen ontwaken uit de geestelijke dood. Een opwekkingslied dus in de diepe zin van het woord. Dat diende als evangelisatiemiddel. Maar dit schriftlied diende tegelijkertijd als middel om elkaar als gelovigen scherp te houden, waakzaam te doen blijven. Ja, dat is altijd maar het beste, hè, dat we in ons lied dicht bij het woord van God blijven. Het woord van God zelf aan het woord laten komen. Want als we dat doen bij het creëren van een lied, dan kan er toch niets van de mens insluipen, laat staan allerlei dwalingen. Nou, Paulus die staat zogezegd bij het bed van de gemeente van Efeze en hij toetert hun als het ware in het oor. Ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden. Je let erop, gemeente, Paulus zingt geen slaapliedje. Slaap, kindje, slaap. Dat doet de duivel wel, hè, jongens en meisjes. Die is heel bedreven in het zingen van slaapliedjes. En hij probeert ons zo in slaap te wiegen. En derhalve moet de prediking geen zoetig slaapliedje zijn, maar een krachtig paasappel. Want christendom is heel iets anders dan christendommelijkheid. Maar tegen wie heeft de apostel Paulus het eigenlijk? Wie zijn nou die kerkslapers? Nou, op dit punt gaan de wegen uiteen. Zogezegd tweeërlei uitleg. Er zijn mensen die zeggen, kijk, Paulus richt zich hier tot de onbekeerde gemeenteleden te Efeze. Tegen hen die in het midden van de gemeente nog dood zijn in de zonde en de misdaden. Want ja, er is natuurlijk altijd kaf onder het koor. Nou, als je die tekst op zich neemt, los van zijn verband, dan zou dat inderdaad kunnen. Gericht tot de onbekeerden. Maar sterker staan echter diegenen die zeggen, gezien het verband, de context, moet Paulus het wel hebben tegen de ingeslapen gelovigen, de kinderen van God. Want onze tekst is immers als de rivier, waaruit dan de delta, de rivierarmen van de versen ervoor en erna voortvloeien. En hebt u wel gemerkt bij het lezen, daarin gaat het dan telkens over het paasleven waarin de gelovigen hebben te wandelen. Paulus heeft het dus tegen de kinderen van het licht, de geroepen heiligen. Mensen die wederom geboren zijn, die met Christus zijn levend gemaakt. En die krachtens Pasen met hem uit de dood zijn opgestaan om te wandelen in een nieuw godzalig leven. Al hebben natuurlijk ook alle onbekeerden deze oproep evenzeer nodig. Ze is hier toch gesproken aan het adres van de opstandingskinderen. Nou ja, onze vaderen waren wijs. En die kanttekeningen van de Statenvertalingen, daarin wordt dan gekozen, heel slim, voor een combinatie van beider uitleg. Dus een woord zowel voor de onbekeerden als voor de kinderen van God die in slaap zijn gevallen. Allereerst als wij dan maar bedenken, gemeente, dat dit paasappel vooral allereerst bedoeld is voor de kinderen van God. U zegt, ja, maar die zijn toch al opgewekt, die zijn toch al wakker? Nou, blijkbaar niet. Beter gezegd, niet meer. Ze zijn weer in slaap gesukkeld. Een van de ouderlingen zei voor de dienst, u bent een wakkere dominee. Nou, ik hoop dat het waar is in geestelijk opzicht. Mag het ook wel geloven, hoor. Maar gemeente, wij zouden zeggen, die kinderen van God, die zijn toch al wakker? Nou, blijkbaar niet. Beter gezegd, niet meer. Ze zijn weer in slaap gesukkeld. Dat wil zeggen, de betekenis, de heilsbetekenis van Goede Vrijdag en van Pasen, leeft niet meer zo voor hen. De Heere wordt niet meer geloofd en geprezen vanwege ondervonden genade. De gelovigen hebben de eerste liefde verlaten. Ze zijn verachterd. Ze zijn achterop geraakt in de genade. Om in het beeld van de tekst te blijven. Ze zijn op bed terechtgekomen en in slaap gesukkeld. En dat nota bene na Pasen. Mijn gemeente, laten we dat slapen maar eens even nader bekijken. Dat is wel nodig. Ja, lichamelijk gezien is het natuurlijk een geweldige zegen voor een mens als je goed kan slapen. Want je lichaam herstelt dan, ontvangt nieuwe bouwstoffen, zodat je weer uitgerust kunt opstaan en aan je werk gaan. Maar geestelijk slapen, dat is nou juist gevaarlijk. U begrijpt Paulus, hij gebruikt dat slapen hier in een negatieve zin. Vele gelovigen daar in Efeze waren in slaap gevallen. Niet letterlijk, maar figuurlijk. Nou ja, hoe gaat het dan? Wie slaapt, die weet nergens wat van, hè? Slapen is in de Bijbel dan ook dikwijls het beeld voor de dood. Tussen de slaper en de dode is er op het eerste gezicht nauwelijks enig verschil. In zeker opzicht lijken ze zelfs op elkaar. Want beide zijn zich niet bewust van het leven. Misschien dat wanneer je eigen man of vrouw ligt te slapen, je soms wel eens denkt. Die ander leeft toch nog wel? Ademt hij of zij nog wel? Die ander ligt dan zo stil dat je haast gaat denken dat hij gestorven is. En zo is natuurlijk ook omgekeerd. Soms staan mensen bij de baar van een gestorven geliefde en dan zeggen ze, hij ligt er zo vredig bij. Het lijkt wel alsof die slaapt. Nou, trekt u de vergelijking dan maar door. Een geestelijk dode, die weet niets van het geestelijk leven af, want hij kent de opstandingskracht van de Heer Jezus niet. Maar ook een kind van God dat in slaap is gevallen, is zich daar ook niets van bewust. Ja, gelukkig maar, als een gelovige slaapt, dan is het leven er nog niet uit, maar hij lijkt wel dood. En dat is zo aangrijpend. Dan lijkt het alsof er nooit iets in zijn of haar leven is gebeurd. Alsof er nooit iets van de Here is geweest. Hij of zij leeft er niet in. Laat staan dat hij het zou uitleven. En als er ergens weinig van uitgaat, dan is het wel een kind van God dat slaapt. Dan is de blijde glans, de kracht van Pasen er helemaal af. Dan is alles zo dof en zo duf. Herkent u het misschien bij uzelf? Ja, broeder, zuster, dat was vroeger wel anders, hè? Weet u het nog? Hoe de Heer u aanraakte onder de prediking van het woord en u tot leven bracht. Weet u het nog? Hoe Gods licht de duisternis van uw godsvervreemding verdreef. Hoe je te kwaad kreeg benauwd onder je zondeschuld. Maar ook hoe blij en tevreden je was toen je gelovig mocht zien op het lam dat je zonden op zich nam. U, en jij herinnert het zich toch nog wel? Wat was je toen geestelijk teergevoelig, hè? Uit iedere preek peurde je wel iets van honing. Zoals een bij dat doet, die gaat van bloem naar bloem. Maar nu, de hemel verkwikt niet en de hel verschrikt niet. Wees eens eerlijk. Wanneer heb je nou voor het laatst getreurd, gehuild om je zonde? Hoe lang is nou geleden dat je werkelijk vreugde in de Heer hebt gesmaakt en in zijn dienst en vol overgave hebt gezongen van zijn eeuwige goede tierenheden? Ik van iemand die slaapt, zeggen we wel eens gekscherend, zie zo, die is zich van de prins geen kwaad bewust. Nou, dat is het hem nou juist. Die geesteloosheid zonder besef van het kwaad. Kijk, van de misdadiger die lichamelijk in slaap is gevallen, kun je nog zeggen, ziezo, die kan nu geen kwaad. Maar een geestelijke slaper kan wel kwaad. Want deze slaap maakt je geestelijk passief. Je komt op non-actief te staan. Er is niet meer het zoeken van het aangezicht van de Heer, het werken aan je zaligheid met vrezen en met beven. Je raakt je tere afhankelijkheid kwijt. Je leeft niet meer dicht bij de Heer. Je gebedsleven gaat kwijnen. En als je al je Bijbel nog leest, dan doe je het eigenlijk alleen maar plichtmatig. De preken, ach, die doe je ook al zoveel niet meer. Het lijkt wel alsof ze over je hoofd heen gaan. Je begint zelfs te sloffen met de kerkgang. Hoe anders was dat voorheen, hè? Wat stond je toen in vuur en vlam voor de dienst van de Heer? Wat was je toen enthousiast, leergierig, ijverig? Maar nu is alles zo dor en zo dood. En wat had je toen een afkeer, hè, van de zonde? Wat voelde je haarscherp aan, waarmee je de Heer verdriet deed in je leven? Hoe dat lag allemaal zo teer, maar nu, alles kan ermee door. Wees maar eerlijk, dat ging allemaal heel geleidelijk. Hè? Haast ongemerkt dommelde je in slaap. Stap voor stap gleed je af, steeds verder. Je geweten ging al minder spreken. Ja, dat gaat doorgaans samen. Passiviteit in het gebruik van de middelen. En passiviteit in de geestelijke strijd, zodat je het kwaad niet meer mijdt en bestrijdt. Dat gaat dikwijls samen. Het is natuurlijk moeilijk aan te geven wat nou het eerste is. Wie inteert op gebed, bijbellezen en kerk gaan, die wordt gaandeweg minder weerbaar en minder alert. En anderzijds wie kwade gewoon gaat vinden, diens omgang met de Here en zijn woord gaat afnemen. Zoals de spreukendichter dat zegt, wie zijn oor afwendt om de wet te horen, diens gebed zelfs is de Here een gruwel. Want dan voel je het wel, dat je dan niet bij de Here hoeft aan te komen als je zo leeft. Ja, gemeente, wat kan een kind van God zo bezien ver heen zijn, hè? Dat je zo inslaat, dat je niet meer waakzaam bent. Dat kan zo ver gaan, dat er geen wezenlijk verschil meer merkbaar is tussen jou en je onkerkelijke buurman of je collega op kantoor. Als geestelijke slaper, dan wen je op de duur aan alles, zelfs aan de zonde. Je ziet het erge er niet meer van, je hebt er ook geen last meer van. Je koestert jezelf in het bed van je God onterende gewoonte. Je slaapt in de zonde en je vindt het nog lekker ook. Wat is het dan nodig dat je wakker gemaakt wordt? Dat je stevig wordt aangepakt, zoals die jonge man, hè? Aan het begin van de preek. Nou, vader Paulus, hij slaat hier het dekbed zogezegd op. En dan komt er heel wat openbaar. Allerlei zonden worden dan met naam en toenaam genoemd. Paulus zegt niet, oh, we zijn allemaal verdoemelijke zondaren. Nee, hij wijst het ook heel concreet aan en er komt er heel wat openbaar. Allerlei zonden worden met naam en toenaam genoemd. Heel concreet. Dan moet u op letten, dan noemt Paulus er 6. Streffend. Want is 6 niet het getal van de duivel? 666. 6 van die zonden noemt hij zomaar even. Nou, als eerste noemt hij dan de hoererij. Letterlijk staat er in het Grieks dan porneia. Dat is het woord porno van afgeleid. Maar Paulus zet met dat woord porneia, hij gebruikt als het ware een noemer om daar onder te zetten allerlei seksuele uitspatting. Je kunt ook denken aan incest, buitenechtelijke relaties en noem maar op. En Paulus noemt ook de onreinheid, dat is nog een breder woord, dat slaat eigenlijk op alle onzedelijke gedragingen. Hij noemt ook de gierigheid. En in dit geval is dat het begeren, het seksuele begeren, waarbij het gaat om de man, de vrouw van een ander. Daar zelfs maar over te praten, dat past de gelovigen niet, zegt Paulus. En toch komt het voor in de gemeente van Efes. Wel actueel en herkenbaar, vindt u niet? En het is een teken van ingedut zijn als wij daar vandaag de dag geen kwaad meer in zien. Ah, moet kunnen, zeggen we dan wel even, nou toch in een andere tijd, dominee. Tenminste, dat zeggen de catechisanten in Amstelveen wel eens. En als je dan in alle ootmoed, hè, als ambtsdrager, iemand in de gemeente daarop aan wil spreken, dan krijg je dikwijls de wind van voren. Hoe moet je met je eigen zaken zeggen? Ben jij dan soms zo'n heilige? Velen die zeggen nog nooit een scheve schaats gereden te hebben, die laten zich wel bedwelmen door allerlei prikkelende lectuur en films, vunzige sites en webcams. En voor je het weet, jongelui, dan raak je erin verstrikt en probeer er dan maar eens uit te komen. Zoals die ouderling die mij eens bekende dat hij jaren terug via internet zo verslaafd is geweest aan de porno. En hij zei, dominee, zo verschrikkelijk. Ik heb 10 jaar nodig gehad om weer een zuiver seksueel leven te krijgen. Ja, daar kom je niet zo makkelijk uit. Dat kan alleen maar door de opstandingskracht van de Heer Jezus Christus. En er gaat van deze dingen zo'n geweldige kracht uit, gemeente, dat Paulus zegt, je moet niet eens over de details willen praten. Doe je het wel, dan loop je gevaar daardoor verkeerde gevoelens wakker te roepen. Nou, Paulus haalt nog meer onder het dekbed vandaan. Hij noemt nog 3 dingen, 3 zonden. En die lijken dan wat kleiner, onschuldiger. Maar het zijn zonden die evenzeer mond en hart vervuilen. Hij noemt oneerbaarheid, zot geklap of gekkernij. oneerbaarheid, dat wil zeggen onkies en onkuis taalgebruik, gore taal, schuine moppen. Hij noemt ook zot geklap en gekkernij, dat wil zeggen platte scherts en het te draak steken met mensen en gevoelens. Nou, eerlijk gemeente, laten wij er onze gesprekken op onze verjaardagen en recepties eens op nakijken. En ook die amusementshows op de tv, Paul de Leeuw of zo, die zitten daar toch vol van, gemeente, van die onzuivere ingrediënten uit vers 4. Kom, kom, domineetje, er zijn toch wel ergere dingen, denkt iemand bij zichzelf. Ja, maar fout is fout. En voordat je het weet, ga je dat hele sfeertje ook gewoon vinden. En tenslotte zie je er ook geen kwaad meer in. Apostel Paulus, hij komt om ons wakker te roepen. Sta op, zegt hij, en houd je er verre van, want het werkt zo bedwelmend. Het verdooft je geest en het drukt je geestelijke gevoelsleven dood. U zegt, ja, maar hebben dan ook de kinderen van God die waarschuwing nog nodig? Kinderen van het licht, die hebben toch niet de neiging om zich bezig te houden met de werken der duisternis? Ach, wie zichzelf een beetje heeft leren kennen bij het licht van de Heilige Geest, die zal toch zo niet praten. Dan wijzen we toch niet hoogmoedig naar de fouten van anderen, omdat je ervaart dat je eigen hart niet deugt. Dat dat vaak een vat is waarin de ongerechtigheid huist en bruist. Een bron van verkeerde gedachten en verlangens. Juist Gods kinderen hebben deze oproep zo nodig. Laat seksuele onreinheid, verkeerde praat, mens en God onterende lol onder u niet voorkomen. Maar laat je bestaan doortrokken zijn van de heerlijke gedachtenis van Christus bitter lijden en sterven. En ook zijn opstanding. Ga liever naar bed met een bijbeltekst in je hart, dan met een troebele film op je netvlies. Want sinds je met Christus bent opgewekt, heb je, mijn broeder en zuster, niets meer in dat zondegraf te zoeken. En doet de gemeente dat vanmiddag alstublieft niet af als een zedenpreek, als moralistisch of als wettisch. Want ten diepste spreekt hier Christus zelf. Zoals die liefdevolle moeder die haar dochter, haar zoon wil wekken door die gordijnen open te schuiven of het licht aan te knippen. Zo is Christus hier bezig. Hij zelf komt als het ware bij je zondebed staan vanmiddag en hij knipt het ontdekkend licht aan. En je daar niets van aantrekken, dat zou zoveel zijn als zeggen: Heer Jezus, ga alstublieft weg. Hou op met dat vrome gezeur, doe dat licht uit. Om je dan vervolgens om te draaien en rustig verder te slaan. Hoor de stem van de opgestaande geliefde. Het is Pasen geworden. De dag is al lang begonnen. En waarom slaap je dan nog? Is het niet veelzeggend, gemeente, hoe de paasgeschiedenis in Marcus begint? En zeer vroeg op de eerste dag van de week kwamen zij tot het graf als de zon opging. Hoort u het? Heel symbolisch, hè? Als de zon opging, dat wil zeggen, nu staat de paaszon al hoog aan de hemel en dan nog slapen, dat kan toch niet? Slapen, dat hoort bij de nacht, bij de duisternis. En dat nachtleven, dat hoort toch niet bij u, kind van God? Gemeente, het is Pasen geworden, de levende Christus, de paasvorst, hij staat bij je bed. Word wakker, slaper, want ik ben al lang op. Kom uit je bed, want dan straalt het vriendelijk, het vernieuwend licht van Pasen je leven binnen. Echt, je moet eruit, hoor. Bed blijven liggen en verder slapen, dat is o zo gevaarlijk. Want, zegt Paulus, dan kom je als slapend tussen de doden terecht. Eigenlijk staat hier in onze tekst, sta op van tussen de doden uit. Letterlijk staat er in het Grieks. Ja, ik ga even een beetje om het te zeggen. Sta op van tussen de lijken. Van tussen de lijken. Beseffen dat dat wat cru klinkt. Zeker als je pas een geliefde hebt moeten begraven. Maar zo staat het er wel. Gemeente, Paulus wil zeggen. Door geestelijk te gaan slapen heb je jezelf al, als het ware, al neergelegd op het kerkhof. Je bent weliswaar nog niet dood en begraven. Maar je bent er wel heel dichtbij, hoor. En volharden in het kwaad. Dat betekent jezelf brengen op het terrein van de dood en de ondergang.
En als hij daar dan blijft liggen, dan kom je terecht in de buitenste duisternis, in het eeuwig verderf. Daar kom je terecht als je zondige gewoonten aan de hand houdt. Vandaar dit appel, dit paasappel. Want kijk, in de zonde vallen, dat is erg, maar in de zonde blijven liggen is nog veel erger. Want die tussen de lijken blijft liggen, die, zegt Paulus, maakt zich rijp voor het oordeel. En als dat zo blijft in ons leven, dan gaat de deur naar het koninkrijk van God voorgoed voor je dicht. Want geen hoereerder of onrein of gierigaard heeft erfenis in het koninkrijk van Christus en van God, zegt vers 5. Ook hier geldt, je wordt niet slapende rijk hoor. Daarom, zegt hij, ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden. Blijf geen minuut langer meer liggen. Word wakker uit je verdovende roes. Kom tot inkeer. Draai je niet om, maar kom eruit. En doe de gordijnen open. Want het is Pasen geweest. Jezus leeft in eeuwigheid. En de paaszon, die werpt zijn stralen breed uit. Zijn licht schijnt nu. De levende Christus komt je kamer binnen en hij legt als het ware de hand op je schouder en hij zegt het vanmiddag: Stefan, Annemarie, Matthijs, Rianne, Jan, Ariëne, wakker worden, opstaan, het is de hoogste tijd. En nou eerlijk, hoe lang staat hij al te roepen, zondag aan zondag, en jij snurkt maar door, hoe lang al, weken, maanden, misschien wel jaren. En wat een wonder dat hij nog steeds die wekroep laat horen. Dat de verhoogde Heer niet zegt, nou, slaap nou maar door. Ik heb al zo vaak geroepen, nou moet je het zelf maar weten. Als je dan de dood liever hebt dan het leven. Nee, hij heeft je niet over voor het eeuwig verderf. Iemand zegt, is het waar? Kan het dan toch nog goed met me komen? Word ik niet ontslagen uit mijn geestelijke betrekking? Ik die zo mijn tijd heb verslapen, al die tijd. Zit je daarmee? Heb je daar berouw van? Bedenkt, hij roept je nog omdat hij zoveel om je geeft. Zoveel dat hij voor jou de man van smarten wilde worden. Dat hij voor jou aan het kruis wilde lijden tot in de Godverlatenheid toe. Dat hij voor jou zo zwaar leed dat hij met zijn doorboorde hand op de deur van het vaderhuis heeft gebonkt. Maar de deur ging niet open. Hij moest het uitroepen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Nou, dat waarom van hem, dat geeft een diepere vulling aan dat daarom van onze tekst. Daarom, omdat hij zoveel van je houdt, daarom zegt hij, ontwaakt gij die slaap en ik, Christus, zal over je licht. Kijk, als iemand in de eerste eeuw tot bekering kwam, ja, dan deed hij belijdenis en dan werd hij ook gedoopt. En bij die ceremonie stond dan zo iemand op een kleedje in de kerk, in de christelijke gemeente. En eerst maakte hij dan een afwerend gebaar naar het westen. De richting van het westen, daar waar de zon ondergaat. Met andere woorden, ik zweer het rijk van de duisternis af. En vervolgens maakt hij dan een begeerig gebaar in de richting van het oosten, daar waar de zon opgaat. Met andere woorden, ik strek mij uit naar het rijk van het licht. Het rijk van de duisternis afzweren en je naar het licht keren. Nou, dat vinden we ook terug in onze tekst. Ontwaken uit je zonde, slapen je keren tot de vorst van Pasen. Ja, dat is toch het kenmerk van het geloofsleven. Dat je ziel, je hart zich keert naar de Heer Jezus. Je weet wel, jongens en meisjes, zoals een zonnebloem, hè. Die keert zich naar het licht van de zon. Die draait zelfs helemaal mee met de zon. Zo, je hart keren naar de Heer Jezus Christus. Je weet, het is Pasen geweest. De Heer Jezus is opgestaan. Maar dat is niet genoeg, hoor. Ik zeg het wel eens met kerst, hè. Was de Heer Jezus in Bethlehem geboren, maar niet in je hart geboren. Was hij duizendmaal in Bethlehem geboren, maar niet in je hart geboren, was ik nog verloren. Al was de Heer Jezus duizend keer opgestaan uit het graf. Maar je bent niet met hem opgestaan, dan is het nog verloren. En daarom klinkt die oproep, ontwaak en sta op. En dat gemeente, dat is een bevel, dat is een opdracht. Paulus zegt niet heel vroom, Ach, lieve mensen, mochten jullie het ware opstaan, dan nog eens geschonken worden. Hij zegt ook niet, gemeenteleden, bid nou de Heer voortdurend of hij je wil doen ontwaken. Dat is natuurlijk ook wel goed om erom te vragen. Maar zo zegt Paulus het niet. Hij geeft het als een bevel, ontwaakt en sta op uit de doden. Opstaan van tussen de doden uit. Dat betekent dat je ziel, je hart zich wendt tot het licht, de Heer Jezus. Dat je naar hem toegekeerd gaat leven in die gelovige diepe afhankelijkheid. Dat je je zondige gewoonte gaat afzweren en je tot Jezus keer. Ja, doe het nu, vanmiddag. Wat een wonder dan, als daar dan dit antwoord komt op zijn wekroep. Op uw woord, o leven van ons leven, werpen wij het doodskleed af. Door de kracht van uw geest uitgedreven, treden wij uit ons zondegraf. Leer ons dagelijks in uw kruisdood meegekruisigd sterven en herboren opgestaan, achter u ten hemel gaan. Opstaan. Wat een geweldige zegen is dat, want, en dat is een geweldige belofte, dan zal Christus over u lichten, geen twijfel aan. Dan zal hij u bestralen met zijn heerlijkheid. Ja, dan wordt het weer licht van binnen bij u. Dan komt weer een blijde glans over je zielenleven, als je weer dicht bij hem mag leven, je Heer en je Heiland. Afhankelijk en aanhankelijk. Want gemeente, alleen levend uit zijn licht kunnen wij het paasleven leven. En dan wandel je weer in het licht met Jezus. Dan heb je weer uitstraling. En dan verspreid je ook licht voor anderen. Ook hier in dit duistere deel van de stad. En dan word je zogezegd zelf een paaszonnetje. Ja, ook dat maakt Paulus heel concreet. Hij werkt dat verder uit in de versen 16 tot en met 21. Ontwaken en opstaan, dat betekent activiteit, maar dan in positieve zin. Groot is uw roeping en heilig uw taak. Opstaan om aan het werk te gaan in de dienst van de Heer. En dan moet u opletten, dan geeft Paulus 7 dienstorders mee. 7. Ja, 7, dat is toch het getal van de volheid. Het getal van de Heere God is toch 777? 7 concrete aanwijzingen. Allereerst zegt hij voorzichtig wandelen vanuit de wijsheid. Dus vanuit de kinderlijke vrezen des Heeren. Want dat is het beginsel der wijsheid. Voorzichtig leven. Bang om je hemelse vader verdriet te doen. Bang om door verkeerd gedrag zijn naam en zijn koninkrijk schade toe te brengen. 2. Paulus zegt de tijd uitkopen omdat de dagen boos zijn. Dat voelt hij wel, dat raakt je agenda. Dat wil zeggen dat je je tijd op een goede manier moet gaan invullen. Zo invullen dat je tijd vrij krijgt voor de omgang met de Heer en voor de zorg aan de naast. De tijd uitkopen. Hoort u dat? Kopen. Dat kost dus nog wel eens wat. Je moet er ook wel eens iets van je eigen pleziertjes voor opzij zetten. De tijd uitkopen, dat is nodig, zegt Paulus, hoe actueel, want wij leven in de boze dagen. Dat wil zeggen, een tijd die vol is van verleiding en ongerechtigheid. O, laat de boze je tijd niet stelen, maar koop de tijd uit. 3, versta wat de wil van God is. Dat wil zeggen, dat je in belangrijke beslissingen zoekt naar Gods plan met je leven. Want ja, broeder, zuster, je kunt natuurlijk wel willen gaan verhuizen, een andere baan willen nemen, of een verkering aangaan met deze of geen. Hè? Maar weet je nou ook of dat mag van de Heer? En Gods wil verstaan, dat betekent ook dat je in alles wilt leven naar de geboden van God. Dat je bidt en smeekt, leer mij Heer naar uw wil te handelen. 4. De 4e zegt, hij wordt niet dronken in wijn, maar wordt dronken van liefde in de Heer. Zoals de bruid van het Hooglied, weet u wel. Wordt vervuld met de geest. Jongelui, giet je maag niet vol, borden vol met alcohol. Want overdaad schaadt, echt hoor. Paulus zegt, laat je ziel maar vullen met de Heilige Geest. Zodat je niet onder invloed van alcohol allerlei ongein uitslaat. Maar zo, dat je vol bent van de Heer. Dat je mond overvloeit van zijn eer. Gelijk een bron zich uitstort op de velden. Ten vijfde sprekende onder elkaar. Met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Niet roddelen. Niet negatief praten. Maar laat het onderlinge gesprekken positief, opbouwend zijn. Laat de toon van het onderlinge gesprek gezet worden door het zingen van geestelijke liederen. Om zo samen de Heere groot te maken. Zes, leid een dankbaar leven. In plaats van mopperen en klagen, God de Vader altijd danken voor zijn zegeningen in de naam van zijn Zoon. Ja, dan is de Heere daar o zo blij mee. En ten zevende, wees elkaar onderdanig in de vreze van God. Niet over elkaar de baas willen spelen, niet willen heersen, maar de minste willen zijn, de ander willen dienen, bukken voor elkaar. Ja, dat komt in het woordenboek van de wereld niet voor. Maar behoort wel bij het paasleven van Gods kinderen. Omdat wij leerden bukken bij het kruis. Ja, toch? Broeder en zuster, hebt u toch geleerd, hè? Dat bukken. Bukken aan de voet van het kruis van je heiland. Telkens weer. En gemeente, dat opstandingsleven, dat is tot eer van God. Hij zegt nu zelf de eer van zijn naam. Dat is toch het allerbelangrijkste in ons leven. Daartoe zijn wij toch geschapen. We zijn er met de zondeval kwijtgeraakt. Maar in de bekering en de vernieuwing van ons leven worden we weer gericht op de eer van God. Daarom zegt hij, ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden. Gekruisigde en opgestaan, de Heer staat naast u. Hoor zijn stem. Word wakker. Trek je overeind aan het woord van de tekst. Want Hij, Jezus, heeft de dood overwonnen. Pasen laat het zien. Hij, de Heiland, kan alle doodsmachten aan. Zijn licht kan al je duisternis aan. Al je zonden. Zelfs al je verslavingen. Ook al je doodsheid en dorheid en geesteloosheid. En noem maar op. Hij kan het aan. En daarom roept Hij ook u en jou. Die geestelijk nog helemaal dood bent. Die in kerkdienst uitzit, zo gezegd. En die nog nooit iets van hem en voor hem gevoeld hebt. U die nog slaapt, de slaap van de geestelijke dood. Jezus zelf zegt het in Johannes 5. De uur komt en is nu dat de doden, hoort u dat, de doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, ze zullen leven. Zo gij zijn stem dan heden hoort. Verhard uw harten niet, maar laat u leiden. Gemeente, onze tekst is een appelwoord. Voor slapers onder Gods kinderen allereerst. Maar toch ook, ja, een woord voor levenlozen, voor dode zondaren. Al is dan in dat bekende gezang 165 van de hervormde bundel in die twee coupletten de volgorde omgekeerd. Ontwaakt gij die slaap en sta op uit de doon en Christus zal over u lichten. Zo wekt u, zo dringt u als broeder Gods Zoon, eer hij u als rechter komt richten. Ontwaakt en sta op. Het gevaar is zo groot. Wie kiest overdwaasde voor het levende dood. En welzalig de vrome die wandelt in het licht door Christus de doodslaap ontrezen. Hoe vaak hier de dag voor de duisternis zwicht, zal nimmer meer nacht voor hem wezen. Ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doon. Zo spreekt van de hemel uw heiland, Gods Zoon. Amen.